Kerkenraad heet iedereen hartelijk welkom in deze dienst waarin voorgaat dominee A. van der Meer uit Zeist. Vandaag ook een bijzonder welkom aan enkele daarbar medewerkers die actief zijn op de camping in Aalst. De schriftlezing in deze dienst is uit Johannes 4. Er zijn de volgende afkondigingen. Kerkdiensten, DV vanavond 6:30, proponent C. Schreur uit Azië. Zondag 8 augustus 9:30, proponent A.A. Theeuw uit Ridderkerk. Om 6:30, dominee J. Hogenhout uit Meteren Est. Voorbeden, de heer G. van de Werken, Delewijnse straat 13b, mocht afgelopen vrijdag na een geslaagde heupoperatie weer thuiskomen uit het ziekenhuis. Mededeling, ontmoeting na afloop van deze dienst is er bij droog weer gelegenheid elkaar te ontmoeten buiten op het kerkplein voor staattafels, koffie en iets fris is gezorgd. De collecte. De eerste collecte is vandaag bestemd voor Stichting Ontmoeting. De tweede collecte is voor de kerk. De collectezakken staan bij de uitgang opgesteld. De luisteraars thuis kunnen hun gave digitaal geven. Daba-werk. Er zal nu eerst iets verteld worden over het daba-werk in Aalst. Ik wil daarom nu het woord geven aan de medewerkers.
Ja, goedemorgen. Ik ben Bram en dit is Lieke. En wij staan sinds vorige week op camping De Rietschoof in Aalst. En wij doen daar het daba-werk. En dat betekent dat wij met de kinderclub, dat we liedjes zingen uit de christelijke liedjes. We vertellen bijbelverhalen. We maken mooie knutselwerkjes met de kinderen. En ook organiseren we heel veel activiteiten om met de jongeren en de tieners in aanraking te komen. Om op die manier ook het gesprek te kunnen vinden. Het is wat lastig vaak voor ons om direct met die tieners in contact te komen. Dus wij organiseren echt veel spellen. En we merken dat ze daardoor ook buiten de activiteiten, bijvoorbeeld bij het zwembad of bij de snackbar, daarna naar ons toe komen om met ons te praten. De ouders op de camping kijken mee bij de kinderclub. Die horen dan de liedjes. En afgelopen week was het zo dat die ouders die zelf niet geloven, wel stonden mee te zingen en zelfs mee te dansen met de kinderliedjes zoals van A tot Z is Jezus de hoogste Heer. En zelfs die ouders op die manier komen die ook met het geloof in aanraking. Lieke, wil jij nog wat vertellen over wat we verder doen?
Afgelopen week hebben we het gehad over bidden met de kinderclub. En dat kunnen jullie natuurlijk ook voor ons doen. We hebben altijd wel gebed nodig, denk ik. Dus als jullie dat willen doen, zou het fijn zijn. Dat denk ik.
Dank jullie voor jullie uitleg. Fijn dat daarbaar werk dit jaar door kan gaan. Wens jullie veel zegen toe op jullie werk. Voorzang, Psalm 105, vers 2. Juicht elk om strijd met blijde galmen, zingt den hoogste vreugdepsalmen. De kerkraad wenst iedereen een gezegende dienst toe. God zegen.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting worden u geschonken van God de Vader, door Jezus Christus de Heren, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we zetten de dienst voort met het zingen van Psalm 63, de verzen 1 en 2. O God, gij zijt mijn toeverlaat, mijn God, u zoek ik met verlangen. En het tweede vers, ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijk ogen. 1 en 2 van Psalm 63.
Thank you.
Gemeente, zingen wij na de heilige wet des Heren en de hoofdsom daarvan. Psalm 51, het vijfde vers. Verberg uw oog van mijn bedreven kwaad, waardoor mijn ziel gevoelt de diepste wonden. Psalm 51, vers 5. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen beeld, nog enige gelijkenis maken van wat boven in de hemel is, nog van wat beneden op de aarde is, nog van wat in het water onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad der vader bezoek aan de kinderen, aan het derde en vierde lid dergenen die mij haten. Maar ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God, dan zult ge geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de rustdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen worden verlengd in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. En gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaag, nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus Christus vatte al deze woorden samen, zeggende: gij zult lief hebben de Heere uw God met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand en uit alle kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede daaraan gelijk is: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen.
Thank you.
Gemeente, zoek het aangezicht des Heer in gebed, laten we bidden. Eeuwig trouwe, barmhartige God in de hemel, we mogen het als een zegen van u ervaren, dat we weer met meerdere hier onder uw woord mogen zijn. En we mogen u ook dankbaar zijn dat degenen die hier niet zijn, met ons verbonden zijn via de middelen. En mee kunnen luisteren en mee kunnen bidden en mee kunnen zingen in hun woning, maar hier weer samen de lofzang tot u te brengen. Het is goed dat we na lange tijd weer samen mogen komen, werkelijk als gemeente. Ook al is het nog in klein getal. Maar hier worden we in uw huis herinnerd aan wie u bent. Hier worden we indachtig de woorden die u tot ons spreekt. En dat kan zijn door een lied of door een tekst of door een schriftlezing. En we worden ook herinnerd aan wie wij zijn en wat de wereld is in deze bizarre tijd, waar een geest rondwaart die ons van alles af wil halen en af wil houden wat van u is. En die de naam van Christus en zelfs uw naam naar de grenzen van de werkelijkheid wil duwen. En we ademen allemaal die geest in. Dat het er toch allemaal niet toe doet. En dan is het goed om in uw huis te zijn, om vooral ook herinnerd te worden wie u bent en wat u doet. Aan Israël, aan uw kerk, aan uw schepping. U laat de zon opgaan over boze en goede, en u laat het regenen over rechtvaardige en onrechtvaardige. U doet aan alle mensen wel. En dan mogen we horen bij de huisgenoten van het geloof. Die hebben verstaan en ook beleden dat u, Heere Jezus Christus, het bent. En wilt u geven dat ook de leden van het Dabar-team daarvan doordrongen zijn, ook in hun werk in de evangelisatie. Dat het strooien van dit eenvoudige zaad in kinderharten misschien heel lang verborgen en latent aanwezig is, maar later kan ontknoppen en opbloeien, misschien zelfs op latere leeftijd, ook de woorden indachtig worden. Ik ben het die met u spreek. Laat ook deze dienst voor de leiding een toerusting mogen zijn in het pastorale werk wat hun is opgedragen. En geef dat ook op de rietschoof er gehoor wordt gegeven, wanneer uw Heilige Geest krachtig wil werken in al die eenvoud, om het aan mensen, groot en klein, tieners en volwassenen, en ook de peuters en de kleuters, te vertellen wie Christus is. Wilt u dat doen? U hebt het beloofd. Dat waar twee of drie in uw naam bijeen zijn, u in het midden bent. En ook, laat de kinderen tot mij komen. Verhinder ze niet. Wees zo ook met uw geest van morgen in ons midden, in spreken en in luisteren. En gedenk ons allen naar uw barmhartigheid. We hebben onze zonden en onze schuld beleden. Waar dan heen, Heere, tot u alleen. U zult ons niet verstoten. Hoor ons bidden uit genade. Amen. Gemeente, we lezen uit de Bijbel Johannes 4. Vanaf vers 1 tot 30. Johannes 4 vanaf vers 1. Toen nu de Heere merkte dat de Farizeeën gehoord hadden dat Jezus meer discipelen maakte en doopte dan Johannes, hoewel Jezus zelf niet doopte, maar zijn discipelen, verliet hij Judea en vertrok hij weer naar Galilea. En hij moest door Samaria gaan. Hij kwam dan bij een stad in Samaria, Sychar genoemd, dicht bij het stuk grond dat Jacob zijn zoon Jozef gegeven had. En daar was de bron van Jacob. Jezus nu ging, vermoeid van de reis, bij de bron zitten. Het was ongeveer het zesde uur. Er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten. Jezus zei tegen haar, geef mij te drinken, want zijn discipelen waren weggegaan naar de stad om voedsel te kopen. De Samaritaanse vrouw dan zei tegen hem, hoe vraagt u die een Jood bent van mij te drinken, die een Samaritaanse vrouw ben? Want Joden hebben geen omgang met Samaritanen. Jezus antwoordde en zei tegen haar, als u de gave van God kende en wist wie hij is die tegen u zegt, geef mij te drinken, u zou het hem hebben gevraagd en hij zou u levend water gegeven hebben. De vrouw zei tegen hem, meneer, u hebt geen emmer en de put is diep. Waar hebt u dan het levende water vandaan? Bent u soms meer dan onze vader Jacob, die ons de put gegeven heeft en zelf daaruit gedronken heeft, evenals zijn kinderen en zijn kudden? Jezus antwoordde en zei tegen haar, ieder die van dit water drinkt, zal weer dorst krijgen. Maar wie drinkt van het water dat ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar het water dat ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwige leven. De vrouw zei tegen hem, meneer, geef mij dat water, opdat ik geen dorst meer zal hebben en niet hier hoef te komen om te putten. Jezus zei tegen haar, ga heen, roep uw man en kom hier. De vrouw antwoordde en zei tegen hem, ik heb geen man. Jezus zei tegen haar, u hebt terecht gezegd. Ik heb geen man, want 5 mannen hebt u gehad. En die u nu hebt, is uw man niet. Dat hebt u naar waarheid gezegd. De vrouw zei tegen hem, meneer, ik zie dat u een profeet bent. Onze vaderen hebben op deze berg aangebeden en bij u zegt men dat in Jeruzalem de plaats is waar men moet aanbidden. Jezus zei tegen haar, vrouw, geloof mij. De tijd komt dat u niet op deze berg en ook niet in Jeruzalem de Vader zult aanbidden. U aanbidt wat u niet weet. Wij aanbidden wat wij weten. Want de zaligheid is uit de Joden. Maar de tijd komt en is nu dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid. Want de Vader zoekt wie hem zo aanbidden. God is geest en wie hem aanbidden, moeten hem aanbidden in geest en waarheid. De vrouw zei tegen hem, ik weet dat de Messias komt, die Christus genoemd wordt. Wanneer die gekomen zal zijn, zal hij ons alles verkondigen. Jezus zei tegen haar, ik ben het die met u spreek. En op dat moment kwamen zijn discipelen en zij verwonderden zich dat hij met een vrouw sprak. Toch zei niemand, wat zoekt u of wat spreekt u met haar? De vrouw nu liet haar waterkruik staan en ging weg naar de stad en zei tegen de mensen, kom, zie, iemand die mij alles gezegd heeft wat ik gedaan heb. Zou hij niet de Christus zijn? Zij dan gingen de stad uit en kwamen naar hem toe. Tot zover. Dit is, mag ik wel zeggen, gemeente, het pastorale gesprek bij uitstek. En wij moesten vroeger op de universiteit van zulke gesprekken een verbatim, een verslag maken, letterlijk, wat we in een huisbezoek hadden gezegd en hadden gehoord. Moesten we zo letterlijk mogelijk weergeven en dat werd dan beoordeeld. Dit is een subliem verslag van de evangelist Johannes, wat uitloopt op de woorden die ook voor de tekst van vanmiddag, van vanmorgen belangrijk zijn, dat Jezus zegt, ik ben het die met u spreek. Voor we overgaan tot de bediening van het woord van God, gaan we ter inleiding op de verkondiging zingen uit Psalm 139. Psalm 139. Niets is, o oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. Het eerste vers. En het tweede vers. Geomringt mijn gaan en liggen. Gij, o Heer, zijt altoos nevens mij. En ook het laatste vers, vers 14. Doorgrond me en ken mijn hart, o Heer, is hetgeen ik denk niet tot uw eer. 1, 2 en 14 van Psalm 139, niets is, o oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. Gemeente, na het amen van de preek zingen we Psalm 36, het tweede vers. Uw goedheid, Heer, is hemelhoog, uw waarheid tot de wolkenboog. De tweede vers van Psalm 36. En vers 26 is zoals gezegd uit Johannes 4 onze tekst. Jezus zei tegen haar, ik ben het die met u spreek. Een ontmoeting en een gesprek op klaarlichte dag. Dat is natuurlijk niks bijzonders. Iedereen van ons ontmoet mensen overdag en 's avonds, bekenden en onbekenden. Nederlanders en medelanders. Mensen met een goede naam en mensen met een twijfelachtige reputatie. Iedereen komt ze wel tegen. Mensen ontmoeten is heel gewoon. En toch, ze worden ook op je weg gebracht. Zoals al die camping- en caravanmensen op de Rietschoof. Die komen elkaar tegen vanuit de stad vaak. Soms al jaren met bekenden naast elkaar. Hoe gaat dat? Tijd niet gezien. Leuk je weer te ontmoeten. En ook voor de leden van het debatteam, heel wat mensen, vooral jongeren, die hun pad kruist. En dan komen, zo hoorden we ook net, de gesprekken los. Ontmoeten. Ontmoeten is in de Bijbel niet hetzelfde als aankijken en dan weer doorlopen. Een knikje en weer verder. Niet aankijken, ontmoeten is aanzien. Dat lezen we heel vaak van de Heer Jezus in de Bijbel. Hij zag ze aan. En zich omkerende zag hij Petrus aan. En hij zag de scharen aan. Hij doorgrond ze. Hij kent ze. Een ogenblik tot je laten inwerken, dat is aanzien. Oog in oog, van hand tot hand, toch even niet. Van woord tot woord en van hart tot hart. En u weet hoe dat gaat dan lange tijd, jij hier, hoe is het met je? Tijden niet gezien. Je bent nog niks veranderd. Altijd dezelfde gebleven, het rolt er soms zomaar uit. Maar de vraag, is dat zo? Als we iemand ontmoeten, dan kennen we zijn of haar verleden niet. Hoe hij geleefd heeft. Wat hij gehaat heeft en wat hij lief gehad heeft. Of waaraan hij geleden heeft. Of vreugde beleefd. Wat voor strijd er in zijn leven gekomen is. Met de ontmoeting begint de kennismaking en het aanzien. Het schriftgedeelte van vanmorgen, Johannes 4, vinden we ook een ontmoeting op klaarlichte dag. Heel gewoon, maar dit keer toch ook heel bijzonder. Een ontmoeting tussen Jezus en een onbekende, met niet namen genoemde Samaritaanse vrouw. Toevallig. Komen ze elkaar toevallig tegen? Dat staat nergens. Wel heel nadrukkelijk, hij moest door Samaria gaan. Op zijn weg van Judea richting Galilea. Genoodzaakt door het gedrag en gepraat van de fariseeën. Want Jezus, ze hadden ontdekt, Jezus heeft meer discipelen dan Johannes. En dat had Jezus vernomen. Tegelijk eigenlijk ook met het bericht dat die Johannes gevangen was genomen. In Matthäus 4 leest u dat. En er viel natuurlijk niet meer te twijfelen aan wat er nu ook met Jezus zou gaan gebeuren. Als hij in Judea zou blijven werken. Daarom ging hij naar Galilea. Niet uit angst of vrees, maar omdat zijn uur nog niet gekomen is. Als dat uur gekomen is, dan geeft hij zichzelf. Maar voor die tijd heeft hij nog heel wat te vertellen en te doen. Normaal ging je dan door het Jordaandal of langs de zeekust naar Galilea. De kortste weg was inderdaad door Samaria, maar die was het meest ongebruikelijk. Al jaren gold het, je kunt er beter met een boog omheen lopen om die Samaritaan, dan dat je er één ontmoet. Dat kennen we wel, denk ik. Die houding, ik doe net of ik hem of haar niet zie. Dat is een vorm van negeren. Je zou zelfs kunnen zeggen een vorm van negeren. Jij bestaat niet voor mij. De Joden gingen een omweg om het contact te vermijden. Een echte Jood kon geen gemeenschap hebben met een half Jood. Een die niet van het zuiverste gehalte was. Dat kon niet. Half Jood, half vreemdeling. Nou ja, u kent de geschiedenis wel. Het begon met allerlei plagerijen. En zoals het meestal gaat, is de belediging in de geschiedenis uitgegroeid tot een onoverkomelijke kloof. Niet te overbruggen. En om niet naar Jeruzalem te hoeven gaan, hadden de Samaritanen op hun berg Gerizim en de Ebal eigen heiligdommen. Dan hoefde je elkaar tenminste niet te ontmoeten. Jezus moet door Samaria gaan. Bij Jezus is dat altijd een heilig moeten. Dat is de weg en de wijze waarop God de Vader mensenharten binnenkomt door zijn geest. Ten diepste dwingt zijn middelaarswerk ertoe. Want hij moet. De omweg en het mijden is Jezus niet toegelaten. Hij gaat de rechte weg. Zelfs dwars door mensenlevens heen. Door elk land, door elk huis, door elk hart. Heden moet ik in uw huis zijn. En hij gaat ook door elke tegenstelling heen. De zesde uur, dat is op het heetst van de dag, bij ons 12 uur 's middags, gaat hij vermoeid neerzitten bij een historische bron die Jacob ooit heeft gegraven. Moe als hij was, zo staat er, zat hij al zo neer. Dat is een mooie trek in het Johannesevangelie. We weten heel veel uit het leven aan de hand van de evangelie van Lucas en van Matthäus. En u weet, Johannes die tekent Heer Jezus als het woord dat in den beginne was. Hij tekent de Heer Jezus als de verheven Zoon van God die neergedaald is. Het woord dat vlees geworden is. En hier tekent Johannes hem even dat Jezus ook echt mens geworden is. Dat hij niet alleen in zijn godheid getekend mag worden en moet worden, maar ook in zijn mens zijn. Hij had honger. De discipelen waren immers brood gaan kopen in de stad. En hij kon moe zijn. En hij had dorst gekregen. Dan zou je zeggen, op zo'n moment, op het heetst van de dag, dan verlang je ernaar om even geen mensen om je heen te hebben. Om geen gesprekken te hoeven voeren. Om even het werk te laten. En zeker niet met allerlei vreemden en andersdenkenden in gesprek te gaan, waarvan je weet, we worden het toch nooit eens. Een onbekende vrouw nadert de bron. Ze komt water halen. Merkwaardig, zo op het heetst van de dag. Gebruikelijk was dat de vrouwen 's avonds, als het koeler werd, naar de bron kwamen en dan ook nog in groepjes met elkaar. Maar zij komt niet in de avond en niet in groepjes, maar alleen. Dat ontdek je gauw. Er is niemand bij. Ze mijdt het contact met andere vrouwen. Is ze een uitgestotene? Wordt ze met de nek aangekeken? En dan vindt die ontmoeting plaats. Heel bijzonder. Tussen een man en een vrouw. Ik moet erbij zeggen, dat is in het Oosten een precaire aangelegenheid. Als een man en een vrouw elkaar in de eenzaamheid ontmoeten. Dan was er vanzelf gedachte aan oneerbare bedoelingen. Het vriendschappelijke, laat staan het geestelijke gesprek, was voorlopig ondenkbaar. En zeker tussen een Jood en een Samaritaan. Maar gemeente, het meest bijzondere in dit schriftgedeelte is dat het een ontmoeting is van de heilige met een onheilige. Het leven van deze vrouw is verwelkt. Haar geest is hard en bitter geworden. Dat blijkt al als Jezus het gesprek opent. Geef mij te drinken. Dan maakt de Heer Jezus zich als het ware afhankelijk van deze vrouw. Hij overschrijdt de grenzen die mensen tussen elkaar, zoals Joden en Samaritanen, hebben getrokken. En als mens spreekt de Heiland haar aan. En het gaat openbaar worden, want dat doet Jezus, wat er in haar zelf, en zoals ook nu dat Christus nu aanwezig is in zijn woord, gaat openbaar worden wat in ons leven aanwezig is. Wat er in de mens is. Maar hij zal ook zeggen wie hij is. Maar de vrouw heeft natuurlijk al lang gemerkt wie ze voor zich heeft. Herkent hem aan zijn kleed en ze raakt de zoom aan. En ze zegt van, hoe begeert u die een Jood bent? Van mij water. Joden hadden zich dan al gauw geprikkeld gevoeld als zoiets gezegd werd. Maar Jezus niet. Hij reageert daar niet zo bits op. Hij is namelijk niet meer die dorstige reiziger die vermoeid bij de waterput zit. Hij is ook hier de zoekende en de ontfermende zaligmaker. Hij moest door Samaria gaan. Hier is er een ziel die gered moet worden. Hij die gekomen is om het verlorene te zoeken en niet rechtvaardigen, maar zondaren te roepen en tot het licht te brengen. Hij vergeet helemaal zijn dorst. En hij laat zich ook niet uit het veld slaan door de wat barse toon van deze vrouw. En de stekelige hatelijkheden, want die zitten er helemaal in, zoals hij spreekt. Hij is de zalving van de heilige deelachtig. En daarom geeft hij ook geen rechtstreeks antwoord. Hij blijft helemaal spreken uit zijn eigen manier en sfeer. Zoals het voor hem, Jezus, natuurlijk is. Als u de gave van God kende en wie hij is die tot u zegt, geef mij te drinken, dan zou u het van hem hebben begeerd en verlangd. En hij zou u levend water gegeven hebben. Jezus draait dus de rollen om. Hij draait de rollen om. Als je eens wist wat de gave van God is. En die gave kun je niet losmaken van de gever. De Heer Jezus Christus is die onuitsprekelijke gave van God, gezonden in deze wereld om ellendigen te behouden. Dat moeten we in onze oren knopen. Als we zelf een keer tegen de grond komen te liggen en vleugellam raken en het niet meer zien zitten, dan ziet u het hier weer staan. Dat Jezus gekomen is om zondaren zalig te maken en de verzoening en de verlossing die in hem is verschenen uit te delen aan armen uit gena. Bijzonder. Heel het heil, de verzoening, de afwassing van onze zonde, de vergeving van onze schuld, de gave van de Heilige Geest, allemaal in de Heer Jezus Christus te vinden. Dat hoeft u zelf niet te presteren. Daar kunnen wij zelf niet naartoe klimmen. Dat is geschenk. Voor lege handen. En eigenlijk klinkt hier al in dit gedeelte, wat later Jezus openlijk als zelfopenbaring zal zeggen, ik ben het die met u spreek. Maar de vrouw die vat dat niet, begrijpt het ook niet. Ik hoor haar denken, wie heb ik voor me? Is het iemand die wat fantaseert? Want ze gaat gewoon op ruziezoekende toon verder. U hebt helemaal niets om mee te putten. En de put is diep. Hoe komt u aan dat levende water? Bent u soms meer dan onze vader Jacob? Ja, je kunt soms op de vaderen vertrouwen en je mag ervan ophoren dat God ook aan hun ziel veel gedaan heeft. Maar er is één redder en één helper, groot van kracht. Maar alle brandstof voor een laaiende discussie wordt onmiddellijk bijeengesleept. In haar onwetendheid spreekt ze diepe waarheid uit. Meerder dan Jacob is inderdaad hier. Jezus de Christus. Ze toont wel wat gevoel voor het verleden te hebben en de geschiedenis. En nou, ze staat ook voor de nationale eer. Onze vader Jacob, die kon het. Voor hemzelf en voor zijn kinderen en voor zijn vee water putten. Maar u, hoe krijgt u het? Bent u soms meer? U merkt dat de Heer Jezus op deze toonhoogte weigert te antwoorden. Ik herinner me nog het verhaal van een collega van me in Amsterdam. Dat hij iemand op bezoek kreeg die hem van alles in het gezicht slingerde. En dat hij een waardeloos iemand was. En dat hij met fabeltjes kwam en dit en dat. En het was iemand die er niet om loog. Om alles te loochenen wat die dominee uit de schriften verkondigde. Totdat de dominee tegen hem zei, maar u dan? Als ik mijn houvast vind in het bloed van het lam, wat hebt u? Wat hebt u? Wat hebt u voor zekerheid? Vertel het eens. Toen bleef het stil. Het is niet te hopen dat in deze sfeer de gesprekken in de rietschoof plaats zullen vinden. Maar je kunt het zomaar tegenkomen. Mensen die er tegen zijn. Die er van af willen. Die zichzelf laten ontdopen. Gewoon de naam van Jezus laten vallen. Dat horen we over en lezen we overal in de Bijbel. Zelfs bij de kamerling van Moreland predikte Filippus hem Jezus. Totaal onwetend. Christus gaat niet op deze toonhoogte met deze vrouw verder. Hij gaat gewoon ongestoord, onafgeleid, dwars door dat kijfachtige heen, recht toe, recht aan, op zijn doel af. En dan stuit hij op haar onwetendheid. Deze vrouw die leeft op haar lage pijl, kan de zin van Christus' woorden niet eens verstaan. Ze snappen er helemaal niks van. Ze haalt ze neer tot haar eigen niveau. En dat wat zo helder is, dat levende water en Christus, dat maakt ze dof. Wat hoog en verheven is, wordt bij haar nuttigheid. Geef mij dat water, dan hoef ik hier niet meer te komen om te putten. Je kunt horen bijna aan haar taal en spreken hoe vergroofd, maar ook hoe vereenzaamd ze is. Hoe onverschillig ze geworden is. Ze is in het leven hard geworden. Het is iemand die zich misschien haar hele leven lang al heeft moeten verweren. Misschien al van heel lang geleden in haar jeugd en later telkens weer. Het is in haar een houding geworden. Ik weet niet, ze heeft 5 mannen gehad. Of die allemaal gestorven zijn of aan de kant gezet, dat weet ik niet. Maar ze zal erop aangekeken en aangewezen zijn. Ze hoort alleen nog wat ze zelf is. Geef mij water. Hoort u ook de noodkreet uit dat verloren leven? Geef mij van dat water dat leven geeft. En hier is ineens de geefster die water zou moeten putten, vraagster geworden. En nu beginnen ook voor deze vrouw de rollen om te keren. Iets van wat de Heer Jezus heeft begeerd, heeft hij bereikt. Maar ze is nog niet verlost. Vele woorden zijn gesproken. Maar nog heeft het woord, het vlees geworden woord, heeft niet gehoord. Hij houdt niet halverwege op. Hij gaat door. Hij is een goed werk in haar begonnen. Zo gaat Jezus van lieverlee te werk. Niet boem, plots, klap, zo werkt dat niet. Zo werkt dat in het evangeliseren ook niet. Je kunt niet zeggen, geloof of ik schiet. Je bereikt iemand door met iemand mee te gaan. En Jezus gaat door. En dan put hij zo diep tot in het hart van de vrouw. Tot ook in uw en mijn leven. Je komt er niet meer onderuit als je de Heer Jezus Christus in de schriften ontmoet. Dan komt alles boven wat op de bodem van je hart ligt. En in de schuilhoeken verborgen is. En in de duisternis gehuld. Ook al weten we vaak heel wat dingen te verbergen. Maar hij maakt alles openbaar. Dat is het toch, dat Johannes schrijft, het licht schijnt in de duisternis. Ga heen, roep uw man en kom hier. Nou, dat is een bevel die als een roofvogel op haar afschiet. En ze ontkomt niet aan die greep. Ik heb geen man. Voor haar is het een halve leugen. Maar voor de heiland een hele waarheid. En de Heer Jezus grijpt haar bij de slip van haar kleed. En hij houdt haar tegen in haar vlucht. In die woorden ligt de ellende van heel haar leven. Steeds weer heeft ze de man van haar leven gezocht. Heeft ze gedorst naar geluk, naar geborgenheid. 5 heeft ze er gehad. En met de 6e leeft ze in een verhouding. Want hij is uw man niet. Goed gezegd, zegt Jezus eigenlijk. Kalos legein, mooi gezegd. Ik heb geen man. Dat is waar. U hebt hem niet. Hij is de uwe niet. En hij is er ook niet voor u. Hij is geen man voor u. Dat wat u gezocht hebt, hebt u niet. Geen geborgenheid, geen bescherming, geen echtgenoot aan je zij. Het masker valt af. We weten verder niets over het leven van deze vrouw. Maar je voelt wel aan, dat moet ellendig geweest zijn, ellendig. Tegelijk slachtoffer en tegelijk schuldig. Verkocht onder de zonde. En de vrouw hoort het uit de mond van de waarheid. Die de waarheid spreekt over haar eigen leven. Prooi van eigen begeerte, ze moet het bekennen. Ze kan het niet meer voor zich houden en ze kan er niet meer omheen. Het uur der waarheid gaat slaan. Maar nog is de Heere Jezus niet aan zijn doel. Want we zijn arglistige gemeente en dat merk je vaak in sommige gesprekken. Dan wordt het roer ineens omgegooid. Als het al te persoonlijk wordt en te dicht. Je moet niet te dicht in iemands comfortzone komen. Dat is een ander verhaal. Mensen die dingen niet willen vertellen, hoeven ze ook niet te vertellen. En anderen hoeven niet te weten. Enzovoort. Maar regelrecht tot iemands hart spreken, zodat je ontdekt van, dat ben ik. Het vuur wordt haar na aan de schenen gelegd. En het wordt haar zo persoonlijk dat ze handig het gesprek afwentelt en eigenlijk op een soort twistgeding tussen Joden en Samaritanen gaat hebben. Ze begint met een vleiende opmerking aan Jezus. Nou, ik hoor dat u een profeet bent. Maar tegelijkertijd wijst ze naar de berg Gerizim. Hoe zit dat nu? Moeten we op deze berg aanbidden of moeten we toch weer naar Jeruzalem? En dan vlucht ze weg in de religie. Want ze is niet ongodsdienstig. Ze doet wel ergens aan. Dat krijg je heel vaak te horen. Ouderlingen zullen er ook wel wat van weten. Moet niet denken dat ik denk dat er niks is. Er zal wel iets zijn. Dat hoor je vaak. Maar het heeft nooit een naam. Het is nooit deze Jezus. Ze vlucht weg in de religie. Ik ben niet onverschillig. Onze vaders hebben aangebeden. En wij bidden ook nog wel hoor. Maar hoe zit het? Vergist u zich of vergissen wij ons? Jezus laat haar gewoon uitspreken. Hij valt haar niet in de rede. Hij zegt niets tegen haar wat haar boos maakt. Hij luistert alleen. Hij luistert naar haar vragen. Naar haar levensstijl. Maar hij heeft wel de gedachten van de vrouw zo gepakt dat hij ze boven de tegenstellingen op aarde uitteelt. Er komt een uur dat het haar niet zal helpen, al bidt ze op de Gerizim of in Jeruzalem op de Tempelberg. Het zal haar niet helpen, maar wat er gebeurd is, ze wordt geholpen. Uit alle verwarring, uit alle onzekerheid, ze wordt geholpen. Door hem die met haar spreekt en het ook gewoon zegt. De Christus die u verwacht, ben ik. Dan word je ook afgeholpen van al je begeerten. Bent u het, Heere? Ik ben het, voor u en voor jou. Ik ben gekomen, opdat zondaren behouden worden. Ik ben gekomen om mijn schapen leven en overvloed te geven. Ik ben gekomen om het levende water te schenken, de Heilige Geest die je doet roepen uit de diepte tot hem. Jezus laat haar nu hopen op de Vader. En dat uur is nabij. Niet de plaats, niet je nationaliteit, niet de afkomst, niet het ras, maar wie je aanbidt. Onze Vader in de hemel. Christus maakt die naam bekend. Aan zondaren, aan goddelozen, aan mensen die moeten zeggen, ik heb het leven niet in mezelf. Ik kan het alleen maar verwachten van hem. Want dat is toch wat Psalm 39 zingt. Wat verwacht ik, o Heere? Mijn hoop die is op u. En daarmee moeten we niet wachten tot een rouwkaart gedrukt wordt. Dat kan nu al. En als Jezus zegt, ik ben het, dan weet u wel dat hij dat zegt met goddelijke kracht. Het ik ben woord uit de geschiedenis van God de Vader met Mozes. Ik ben die ik ben. Ik ben het en de vijanden die sloegen de soldaat tegen de grond. In de hof van Gethsemane. Ik ben het is ook reddend. Ik ben het voor u. Dan verdwijnt al je verzet. En dan verdwijnen alle hoge woorden. Dan word je aangegrepen, vastgegrepen. Ik weet dat de Messias komt, die mij al deze dingen zal verkondigen. Maar het was bij haar al een vervlogen hoop. Maar ik ben er voor u. En u hoeft voor mij niets verborgen te houden. Ik doorgrond en doorzie alles. Ik weet dat u mij nodig hebt en dat u niet buiten mij om kunt. En ook dat ik zo graag in uw leven wil zijn. De diepte van het mensenleven worden geopenbaard. En haar ogen openen zich daarvoor. Ik die naast u sta, zit en bij u ben, in gesprek met u. Geen politieke bevrijder, geen aardse messias. Geloof hen niet die zeggen, hier is de Christus en daar is de Christus. Ik ben het. Op weg naar Galilea, het land van de duisternis. Om van daaruit terug te keren naar Jeruzalem. naar Golgotha. Moet er een toepassing bij gemeente? Voor een ieder wie leven zo dor is. Iemand die jaagt naar levensvervulling. Jongeren die alle kanten opgetrokken worden door media en wat iets meer zijn. En van de bron van het leven worden weggehaald. Je hebt met ze te doen. In het pastoraat en in het evangelie. Christus ontmoeten. Dat is zijn naam aanwijzen en aanprijzen. Voor jong en oud. Op klaarlichte dag. Met bijbellezing, lied en zang. Wie geen weg heeft, vertel het ze maar. Ik ben de weg. Wie onzeker is en twijfelt aan alles, ik ben de waarheid. Wie in het leven vastgelopen is, ik ben het leven. Wie niet weet of het verder kan en hoe het verder moet, ik ben de deur der schapen. Ik ben de opstanding en het leven. En wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Wat een ontmoeting. Zomaar op klaarlichte dag. Gebeurt nog. Amen. Gemeente, laten wij danken en bidden. Heere in de hemel, er blijft niet veel van ons over als u ons doorgrondt en kent. En alles naar boven moet komen wat u beleden moet worden. Wij danken u dat er bij u altijd vergeving geweest is. En die wordt bij u ook gevonden. Omdat u zelf erop uit bent om verloren mensenkinderen te behouden. En tot het eeuwige leven te bestemmen. In de doop hebben we daar een krachtig getuigenis van ontvangen. En een helder en zuiver zegel en teken. Dat u dat doen wilt en doen kunt. En dat niemand van ons zo diep gevallen kan zijn of u weet hem of haar in het ravijn te vinden. Daar danken wij u voor. Dat dat werk niet ophoudt. In deze barre wereld. Waarin heel veel onzekerheden zijn. En waarbij mensen die ene zekerheid in leven en sterven vaak aan hun leven voorbij laten gaan. Terwijl dat het juist is. En dat is geen religie, dat is geen godsdienst, dat is het waarachtig geloof. Dat u gekomen bent uit uw hoge heilige hemel op deze aarde en een mens geworden bent. En onder ons gekomen bent in de nederdaling ter helle. Dat is de waarheid. Dat er bij u en bij u alleen vergeving en vrede is. Ook in het onrustige mensenhart. Dat jaagt naar geluk. Naar voldoening, naar bevrediging, naar van alles. En de wereld biedt het allemaal, maar we zullen steeds meer dorsten. En steeds meer hongeren. En ons steeds leger voelen. Maar bij u is de levensbron. En die doet ons dat heuglijk licht aanschouwen in de Heer Jezus Christus. Zonder hem kan niemand iets doen. Wil zo met ons zijn en gedenk, Heere, degenen die het moeilijk hebben. We danken u dat broeder van de Werken weer thuis is gekomen uit het ziekenhuis. We bidden voor hem, geef dat ook na de operatie, dat hij weer volop mag genezen en herstellen. We bidden u ook voor degenen die het angstig hart tot u heffen, omdat het uitzichtloos is aan geest of aan lichaam, maar waarbij men weten mag, de Heere gedenkt aan mij en ik vrees geen kwaad. We bidden nu voor de arbeiders en de leden van het Dabar-team en ook voor de campinggasten op de Rietschoof, wanneer ze in alle eenvoud met u, Heer Jezus Christus, geconfronteerd worden in de ontmoeting met uw woord. Laat het dan krachtig mogen doorwerken in hun hart. Uw Heilige Geest is nergens aan grenzen gebonden, aan leeftijden niet en ook niet aan, in alle eenvoud aan de vertolking van uw woord. Wanneer het met hart en ziel wordt verteld, dan mogen we het in uw handen laten, dan weet u er wel raad mee. En dat geeft ook degene die daar hun tijd en hun gaven en ook een deel van hun vakantie inzetten, geeft moed en kracht. Want zonder hem kunnen ook zij niets doen. We danken u ook dat we mochten collecteren voor de Stichting Ontmoeting. Het werk onder verslaafden en daklozen. Mensen die weten dat ze zondaar zijn en in de goot liggen. Wij bidden u, laat dat werk ook gezegend mogen worden. Dat ze uit die ellende worden gered. Heere, bewaar ons bij uw woord en werk krachtig door met uw Heilige Geest in harten en gemeenten, opdat uw naam de eer mag ontvangen en wij ook een getuigende gemeente mogen zijn voor ieder die u op ons levenspad brengt. Dat is van zo groot belang. Het kan zelfs tot in nadagen van ons leven nog doorwerken. Want zo werkt u ook op uw tijd om barmhartigheid te verkrijgen. Op uw tijd. Maar het is te verkrijgen, gratis en om niet. Vergeef al onze zonden, ook van deze dienst, de tekorten die er waren. Maar geef, Heere, dat we ook bij voortduur, bij elke eredienst in het oog mogen houden, dat u niet ophoudt om mensen te redden uit de zonden en het verderf en te zaligen in die zin dat het bloed reinigt van alle zonden. Ga met ons, ga met allen die ons lief en dierbaar zijn ook deze week in, die thuis meegeluisterd hebben en met ons verbonden zijn. Geef dat degenen die met vakantie zijn of thuis blijven, dat ze in deze periode van rust en niet studeren en minder werk, dat ze op adem mogen komen en tegelijkertijd ook weer toegerust voor alle werk die ons wacht. Bewaar ons bij uw woord en wees ons heilrijk nabij. Dat vragen wij u in Jezus' naam. Amen. We zingen tenslotte gemeenschap 86, de versen 5 en 6. Al de heidenen door uw handen voortgebracht in alle landen zullen tot u komen. En het zesde vers, leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. 5 en 6 van Psalm 86. Gemeente, verheft uw harten tot God, gaat heen in vrede. Draag met u de zegen des Heren, ook voor allen die u lief zijn. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.
God zegen.